Dus dit hoofdstuk is een nieuw hoofdstuk. We beginnen aan het hoofdstuk 8 over postkolonialisme. En we hebben al twee hoofdstukken gehad: antropologie, sociale en politieke theorie. Wel, dit hoofdstuk sluit daar eigenlijk zeer goed bij aan. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het hoofdstuk postkolonialisme een subhoofdstuk is van het vorige hoofdstuk sociale en politieke theorie. Hier ook gaat het eigenlijk over esthetische theorieën, die theorieën over cultuur, die heel sterk beïnvloed zijn door een bepaald politiek framework, een bepaalde politieke manier van kijken. En hier gaat het dan specifiek over de postkoloniale manier van kijken. Waarom maak ik daar toch een apart hoofdstuk van? Wel, die postkoloniale manier van kijken, die manier van kijken vanuit het standpunt van niet-westerse culturen, is tijdens de 20e eeuw behoorlijk veronachtzaamd. Het standpunt van de superioriteit van de westerse cultuur is zeer sterk aanwezig geweest, ook in de filosofie, ook in de kunstfilosofie. En ik denk dat het wel tijd is om dat recht te zetten en daarom dus die extra aandacht voor dat standpunt. In het hoofdstuk over antropologie heb ik getoond hoe het westerse kolonialisme er in toenemende mate voor zorgde dat niet-westerse culturen werden bestudeerd. Cultuurvoorwerpen, kunstvoorwerpen werden verzameld door kolonisten, door onderzoekers, door kunsthistorici, door bibliothecarissen, door museumverantwoordelijken. En die werden samengebracht in zeer snel aangroeiende zogenaamde etnografische collecties. Heel bekende voorbeelden zijn het Musée d'Ethnographie du Trocadéro in Parijs, begonnen tijdens de 19e eeuw, en dat heeft de basis gelegd voor wat vandaag het Museum van de Mens is, Musée de l'Homme. Of je kunt ook denken aan de collectie die samengebracht werd in 1897 voor de Brusselse Wereldtentoonstelling. En die collectie, die voor het grootste deel uit Congo afkomstig was, vormde de basis voor het hedendaagse Afrika Museum, het vroegere Museum voor Midden-Afrika. Ik zou graag die casus van het Museum voor Midden-Afrika een beetje van naderbij bestuderen. Het punt is dat het Belgische museum een zeer goed voorbeeld is van het problematische statuut van die etnografische collecties. Voor de mensen die het museum niet zo goed kennen, het wordt gezien als ja, het nalatenschap van Leopold II, Belgische koning die Congo eerst als zijn persoonlijke bezit, als kolonie had gevestigd en dan daarna heeft overgedragen aan de Belgische staat. En ja, met de hele problematische geschiedenis van de Belgen in de Congo als gevolg. Dus het museum heeft traditioneel al heel vaak de kritiek gekregen dat het problematisch verleden heeft en dat het ook op een problematische manier naar Afrikaanse cultuur kijkt. Bijvoorbeeld, er zijn de diorama's. Diorama's zijn een soort van displays achter glas. En je hebt er zo in het Afrika Museum enkele van dieren, maar je hebt er ook enkele waar er mensen in staan. Wel, poppen van mensen uiteraard. En ja, dat geeft toch de indruk dat die Afrikaanse mensen eigenlijk niet meer of minder zijn dan andere rare Afrikaanse diersoort. Uiteraard, die diorama's zijn er nu uitgehaald. Het museum is onlangs tijdens een periode van vele jaren gerenoveerd geweest. Het is uiteindelijk heropend in december 2018. Er is heel veel veranderd in het museum. En wat wel interessant is hoe men die problematische erfenis heeft aangepakt. Ja, men heeft op een drietal verschillende manieren probeert men een nieuwe kijk te werpen op dat oude gebouw en die oude collectie. Het oude gebouw, voor wie het niet kent, is zeer. Het ziet eruit een beetje als een kleine versie van Versailles, het Paleis van Versailles in Frankrijk. Het is zeer monumentaal, het is zeer. Je kunt het zelfs bombastisch noemen. Ik vind het een prachtig gebouw, maar het is ook bombastisch. En in de nieuwe renovatie wilde men natuurlijk die pracht en praal van die oude architectuur ook een beetje ontwrichten, of toch op zijn minst opnieuw kaderen. En men heeft dat gedaan door de nieuwe ingang buiten het museum te leggen. Dus je hebt nu achteraan het gebouw een apart nieuw modern gebouw waar je naar binnen gaat en je kaartje koopt. En je komt eigenlijk niet onmiddellijk in het museum terecht. Je gaat eerst onder de grond naar een soort pre-museum. Je krijgt een aantal tentoonstellingszalen te zien onder de grond, waar je als het ware het museum van het museum eerst bezoekt. Het is een museum met een aantal zalen waar de geschiedenis van het museum wordt verteld en ook de problematische geschiedenis van het museum. Maar er wordt ook op een tweede niveau niet alleen in de architectuur ingegrepen, maar ook in de collectie natuurlijk. Een aantal items zijn verwijderd uit de permanente opstelling. Er zijn ook nieuwe werken bijgekomen. Men gaat nieuwe werken van hedendaagse Afrikaanse kunstenaars als een soort tegengewicht in de zalen van het museum aanbrengen. En ten derde heeft men ook de taal van de zaalteksten aangepast. Woorden die een pejoratieve betekenis kunnen hebben, zoals hut, worden vervangen door meer neutrale woorden, zoals woning. Het voorbeeld van het Afrika Museum, ik bespreek het zo uitgebreid, omdat het heel mooi aangeeft dat die originele etnografische collecties sterk beïnvloed waren door eurocentrische vooroordelen en vaak door een racistische kijk op de wereld. De westerse cultuur werd op een heel vanzelfsprekende manier gezien als het criterium om andere culturen te evalueren, als de maatstaf waarlangs andere culturen moesten gelegd worden. En dat idee van culturele meerderwaardigheid was gebaseerd op een basis van reële politieke meerderwaardigheid. Rond de tijd van de Eerste Wereldoorlog, wanneer de westerse koloniale rijken op het hoogtepunt van hun macht waren, was er niet minder dan 85% van de oppervlakte van de aarde in de handen van westerse mogendheden. Dat getal dat gaat gewoon alle voorstellingsvermogen te boven. Nu, het was tijdens diezelfde periode, Eerste Wereldoorlog, eerste helft van de 20e eeuw, ook al duidelijk dat de houtgreep van het Westen op de rest van de wereld niet voor eeuwig zou blijven duren. Bijvoorbeeld Zuid-Afrika wordt al tamelijk snel onafhankelijk van het Britse Rijk. Egypte is een ander voorbeeld dat zijn onafhankelijkheid opeist. Het Britse empire, met andere woorden, begint af te brokkelen. En het Britse empire was eigenlijk het grootste koloniale rijk op dat moment. En na de Tweede Wereldoorlog gaat hij, wanneer de westerse mogendheden verzwakt uit die wereldoorlog komen, gaat die decolonisatie nog veel sneller zich verder zetten. India, Pakistan, Indonesië zijn van de eerste die hun onafhankelijkheid uitroepen. En rond 1960 beginnen ook de Franse kolonies in Afrika dat te doen. En uiteraard ook de Belgische kolonie van Congo, die in 1960 onafhankelijk wordt. Het wil niet zeggen dat dat decolonisatieproces altijd zo makkelijk of zo vreedzaam ging. Het was vaak een zaak van bloedig geweld, die onafhankelijkheidsoorlogen. Zie ook de situatie in Congo. De Belgen moeten daar eigenlijk holder de bolder wegvluchten, of ze worden gelyncht. Een ander voorbeeld zijn de gruwelijkheden die er gebeuren tijdens de Algerijnse oorlog. We hebben het dan over de tweede helft van de jaren 1950. Daar krijg je een bloedige strijd tussen het Franse leger en het Algerijnse bevrijdingsfront. Maar we hebben daarover gepraat toen het ging over Roland Barthes in het eerste semester van deze cursus. Dus die decolonisatie kun je met andere woorden zien als een soort van lange lijn van dominosteentjes die één na één beginnen te vallen. En dat het ging samen met een nieuwe vorm van politiek bewustzijn in die voormalige kolonies. Een heel goede uitdrukking van dat nieuwe politieke bewustzijn is de conferentie van Bandung op Java in 1955. Dat is een Afro-Aziatische top waar nieuwe landen, zoals Egypte, Indonesië, India, Pakistan, verklaren dat het kolonialisme een plaag is en dat het zo snel als mogelijk moet eindigen. De conferentie van Bandung is ook het begin van het einde voor de koloniale manier van kijken. Daarmee bedoel ik die veronderstelde culturele superioriteit van het Westen. Die werd hoe langer hoe meer bevraagd. Het exotisme dat daarmee samenging, werd ook bevraagd, werd ook bekritiseerd. En exotisme is de term die we gebruiken om te kijken, of liever om aan te duiden, hoe niet-westerse culturen in Europa en in Noord-Amerika werden voorgesteld. Hoe wordt Afrikaanse, Aziatische cultuur en andere niet-westerse culturen, hoe wordt dat opgevoerd, zou je kunnen zeggen, hoe wordt dat gepresenteerd binnen de Europese cultuur? Een heel goed voorbeeld daarvan is de wereldtentoonstellingen. De wereldtentoonstellingen en de koloniale tentoonstellingen waren een specifiek soort van gebeurtenissen die we vandaag de dag niet meer echt kennen. Ze gebeuren nog hoor. Je hebt nog de wereldtentoonstelling gehad van Shanghai 2006, als ik me goed voor heb. Het kan ook een andere datum zijn. Maar het was dus in de 19e en 20e eeuw een zeer populair soort events waar nieuwe uitvindingen, maar ook politieke verwezenlijkingen werden tentoongesteld, werden gepopulariseerd, werden getoond aan een breed publiek. 1958, de wereldtentoonstelling van Brussel, is een zeer bekend voorbeeld. Het Atomium in Brussel is daar een restant van, maar ook heel wat gebouwen in Antwerpen zijn een restant van die wereldtentoonstelling van 1958. Je moet maar eens gaan kijken naar het mooie, prachtige paviljoentje in Deurne. van de wereldtentoonstelling. Je moet maar eens opzoeken waar het precies staat. Prachtig gebouwtje. Is lange tijd gebruikt geweest als een bioscoop. Maar het fenomeen is al veel ouder. In Parijs had je al in 1844 de Exposition Industrielle, dus de industriële tentoonstelling. En je had natuurlijk in Londen de Great Exhibition, de grote tentoonstelling, in het Crystal Palace, met een speciaal daarvoor ontworpen gebouw van 1851. Dus wat er gebeurde op die World Fairs, op die wereldtentoonstellingen, was het tentoonspreiden, was het opscheppen met de moderne verwezenlijkingen van de techniek en van de wetenschap. Bijvoorbeeld in Londen kreeg je demonstraties van de daguerreotype. Daguerreotype was een heel vroege vorm van fotografie. Maar die wereldtentoonstellingen waren ook altijd een opportuniteit om de politieke verwezenlijking van de eigen natie in de kijker te zetten. Zoals natuurlijk de koloniale uitbreiding. Op de Great Exhibition in Londen had je standjes met Egyptische, Turkse, Indische luxe producten waar je tabak kon proeven, koffie kon proeven. In tentjes die er een beetje oriëntaals uitzagen. En dat politieke aspect werd alleen maar sterker wanneer die wereldtentoonstellingen ook uitgebreid werden met koloniale tentoonstellingen. Er was bijvoorbeeld de tentoonstelling van Gent, 1913, waar je een Caïrese straat had. Een Egyptische straat, die dus moest een straat in Cairo voorstellen. Men had dus een stukje Egypte, zogezegd, naar Gent gebracht. Compleet met souks, met minaret, met figuranten die rondliepen in typisch Egyptische kledij, met kamelen en zo verder. En die oriëntaalse clichés die waren zeer aantrekkelijk voor de bezoekers, omdat ze zo herkenbaar waren. Je ziet namelijk in de westerse cultuur van het fin de siècle, van de late 19e eeuw, van begin 20e eeuw, heel veel oriëntalisme. Oriëntalisme is een specifieke vorm van exotisme waar het in het bijzonder de clichés zijn, culturele clichés uit het nabije oosten en het verre oosten, die worden opgenomen en voorgesteld binnen de Europese cultuur. Bijvoorbeeld oriëntalisme in de schilderkunst. Ja? Als je kijkt naar Franse schilderkunst, late 19e eeuw, denk aan Delacroix, denk aan Ingres, denk aan Jérôme, dan gaan die schilders grootse doeken maken met typisch in hun ogen oriëntaalse clichés. De harem, het haremschilderij bijvoorbeeld. Het woestijntafereel, de woestijncaravaan. Dat zijn zo typische taferelen die mensen schilderen. Maar je hebt ook in de literatuur Salammbô, is een heel bekende roman van de naturalistische Franse schrijver Gustave Flaubert uit 1862. Hij is een heel mooi voorbeeld van hoe die oriëntalistische clichés ook in de literatuur zitten. Je hebt het ook bij de nieuwe uitgaves en vertalingen van oriëntaalse volksverhalen en sprookjes. Ja? De verhalen van 1001 Nacht worden voor het eerst in de 19e eeuw vertaald en uitgegeven in de Europese talen. Er is ook oriëntalisme in de straten van Antwerpen, van Brussel, van Berlijn, van Londen, van Parijs. Die gebouwen zijn nu voor het grootste deel jammer genoeg afgebroken, maar had je in Antwerpen rondgelopen rond 1890, dan kende je ongetwijfeld het Scala Theater. Dat was een van de grootste theaters van de stad en dat zag eruit als een Moors gebouw, als een oriëntaals gebouw in Arabische architectuur. Het Alhambra Theater in Brussel was hetzelfde, een oriëntaals-achtig gebouw in het centrum van Brussel. We hebben de Japanse toren die er nog altijd staat in Laken. Dat is ook een heel mooi voorbeeld van het oriëntalisme. En je vindt nog voorbeelden ervan op de slides voor deze cursus, bij de les van vandaag. Dus alles dat er eigenlijk exotisch uitzag, was hot in het Europa van het fijne siècle. Het dieptepunt waren de zogenaamde menselijke zoos, menselijke dierentuinen, zoo humain. Daarin werden personen uit niet-westerse culturen tentoongesteld alsof ze exotische dieren waren. Bijvoorbeeld, op de wereldtentoonstelling van Gent, 1913, was er een Senegalees dorp. En men had dus effectief 128 inwoners van Senegal verkast van hun woonplaats naar Gent. Er was ook een Filipijns dorp met 60 inwoners. En hun enige taak bestond erin van zichzelf te spelen. Ze moesten de acteurs worden, toneelspelers, om het zo te zeggen, van de zoo humain, toonden taferelen uit hun dagelijks leven. Zoals weven of andere vormen van ambacht. Maar het was natuurlijk voornamelijk omwille van hun huidskleur en hun exotische kledij, dat ze de aandacht trokken en daar neergepoot waren geweest. Die Europese en die Amerikaanse wereldtentoonstellingen functioneerden met dezelfde logica als de Orientalistische schilderijen en gebouwen. De ander met hoofdletter, dus de vertegenwoordiger van de cultuur van het zuiden of het nabije oosten of het verre oosten, werd gedomesticeerd en gerepresenteerd. Hij werd of zij werd een westers cultuurproduct. Soms een kleurrijke fantasie, andere momenten een karikatuur of een angstbeeld. Dat simplistische beeld kwam pas onder druk te staan wanneer de decolonisatie aanleiding gaf tot een nieuwe generatie van denkers en kunstenaars. Deze mensen hadden vaak een gemengde achtergrond. Ofwel waren ze geboren en opgegroeid in de kolonie en waren ze daarna naar het Westen gereisd. Ofwel waren ze geboren en opgegroeid in het Westen, maar als behorende tot een etnische minderheid. En dat perspectief tussen culturen was de ideale positie van waaruit ze de culturele consequenties van het kolonialisme konden begrijpen. Dat is waarom ze aangeduid worden als postkoloniale auteurs. De eerste van die auteurs die ik wil bespreken is de Frans-Caribische schrijver en politicus Aimé Césaire. Aimé Césaire werd geboren op Martinique, dat is het grootste eiland van de Franse Antillen. Het was een kolonie en die kolonie was onder Franse heerschappij sinds de 17e eeuw. De dag van vandaag is dat nog steeds een overzees departement van Frankrijk en een zogenaamde outermost region van de Europese Unie. Ja, inderdaad, geen grap. Je kunt in een vliegtuig stappen, well, vandaag niet natuurlijk door de coronacrisis, maar je kunt op een vliegtuig stappen, naar Martinique vliegen, vele duizenden kilometers hier vandaan, en daar gewoon betalen met euro. Dat is zo een van die absurde dagdagelijksheden die je eventjes doen stilstaan bij de realiteit van het kolonialisme. De voorouders van Césaire waren naar de Caribische eilanden gebracht als slaven om te werken op de suikerplantages. Zijn grootvader van Aimé Césaire, was de eerste Afrikaanse leraar geweest op het hele eiland. En na zijn studies krijgt de jonge Aimé Césaire een beurs, een studiebeurs, om te gaan studeren aan het prestigieuze Lyceum Louis le Grand in Parijs. Dat wordt gezien als een voorbereiding op de École Normale Supérieure. En hij slaagt wel degelijk voor het ingangsexamen aan de École Normale Supérieure. En doet daarnaast ook nog studies aan de Sorbonne. In Parijs maakt Césaire kennis met andere inwijkelingen uit de Franse kolonies. En dat zijn er veel op dat moment, die Franse kolonies. We hebben het hier over de tussenoorlogse periode, het interbellum. Op dat moment staan de Franse kolonies nog heel sterk. Wel, het verlies kondigt zich aan, maar het is er nog niet. En dus ook landen zoals Senegal, Marokko, Tunesië, Algerije. Uit al die landen komen er ook migranten naar de Parijse hoofdstad, de Franse hoofdstad Parijs, bedoel ik. De intellectuelen van die migranten zoeken elkaar op en de interesse van Césaire voor poëzie en literatuur wordt gewekt. Hij staat zelf aan de wieg van een aantal jonge, kleine tijdschriften die gestart worden door Afrikaanse studenten zoals hemzelf. Of studenten met een Afrikaanse achtergrond zoals hijzelf. Een ervan is bijvoorbeeld Legitime Défense, wettelijke zelfverdediging, uitgegeven vanaf 1932. Of L'étudiant noir, de zwarte student, 1935. De titels van die tijdschriften is zeer expliciet en zeer duidelijk. Het gaat om het opeisen van een legitieme plek binnen de Franse samenleving of binnen het Franse Rijk als zwarte intellectueel, wat blijkbaar op dat moment helemaal niet zo voor de hand liggend was. In die essays, in die gedichten die Césaire en Senghor, later president van Senegal, en hun medestanders publiceren, wordt het concept van negritude gelanceerd. Negritude is een woord afgeleid van het Franse woord nègre, ja, neger, een scheldwoord, dat weet ik. Maar door dat concept, het eerste wat ik wil zeggen over dat woord is, het klinkt vandaag veel sterker als een scheldwoord dan in de jaren 1930. Voor de generatie van Aimé Césaire, maar ook Martin Luther King of Frantz Fanon, was eigenlijk een betrekkelijk neutraal woord. Het was een aanduiding van hun ras en die werd ook vaak door hen zelf gebruikt om die term opnieuw een positieve invulling te geven. Dat is ook het geval met negritude. Negritude is het opeisen van een eigen zwarte identiteit. Het was een antwoord, bovenal, op de Franse koloniale doctrine. En die koloniale doctrine wordt benoemd als assimilationisme. Assimilationisme, daar zit dus het woord assimilatie in. Assimilatie, dat betekent gelijk maken. En assimilatie was de basis van de Franse koloniale gedachte. Met andere woorden, men ging uit, de Fransen, van de superioriteit van de eigen westerse cultuur. De enige manier waarop bewoners, oorspronkelijke bewoners van de kolonies, konden opklimmen op de sociale ladder, was door zichzelf gelijk te maken aan de Fransen. Dus perfect Frans te studeren, de Franse literaire cultuur, de Franse beeldende cultuur, culinaire cultuur zich eigen te maken, christen te worden. Dan pas konden ze opklimmen in de ogen van de Fransen. Dat was het assimilationisme. Het ging dus uit van een diep geworteld vooroordeel van de inherente superioriteit van de westerse cultuur. Het idee van negritude dat Césaire en zijn medestander daar tegenover stellen, gaat uit van een herwaardering van de Afrikaanse cultuur. Het is eigenlijk een opnieuw opeisen van een eigen zwarte cultuur die men tegenover die Europese witte cultuur positioneert. Hun inspiratie was onder meer afkomstig uit de Verenigde Staten, waar je natuurlijk op dat moment een heel sterke burgerrechtenbeweging hebt. En daar was er een sterk Afro-Amerikaans politiek en cultureel bewustzijn gegroeid. Een heel opmerkelijk voorbeeld daarvan is de Harlem Renaissance, een beweging uit de jaren 1920 en 1930, die inzette precies op zwarte identiteit, Afro-Amerikaanse identiteit. En er was ook een echo van dat idee van negritude bij heel wat witte Europese intellectuelen van dat moment, zeker bij linkse intellectuelen. Ik denk aan Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Roland Barthes, was er ook meer en meer kritiek op wat er gebeurde in de kolonies. Na de Tweede Wereldoorlog organiseren die Afrikaanse intellectuelen die in Parijs wonen het eerste internationale congres van zwarte auteurs en kunstenaars. Congrès des écrivains et artistes noirs. Het congres komt voor de eerste keer samen in Parijs 1956. En onder de deelnemers van dat eerste congres zijn onder meer de Afro-Amerikaanse auteur James Baldwin, Soedanese etnoloog Amadou Hampaté Ba en de Afro-Amerikaanse danseres, zangeres en actrice Josephine Baker. Josephine Baker was een heel opmerkelijk figuur. Zij was als Amerikaanse naar Parijs gekomen, had daar een steile carrière gemaakt als danseres, maar precies de reden waarom zij zo gewaardeerd werd, was haar exotisme. Ja, zij trad op, half naakt, in een bananenjurkje, bananenrokje. En zij was eigenlijk de verpersoonlijking van dat cliché, dat Europese cliché van de Afro-Amerikaanse vrouw, de primitieve vrouw. En zij gaat natuurlijk zelf ook daar kritiek op uitoefenen, naderhand. En zij is dus ook een van de figuren die aanwezig is in dat eerste congres van zwarte auteurs en kunstenaars in Parijs. In 1956, op die eerste ontmoeting, houdt Aimé Césaire een lezing. En die lezing heeft als titel Cultuur en kolonisatie. Het is een interessante lezing, want daarin onderzoekt hij wat er gebeurt met de cultuur van de oorspronkelijke inwoners van een land nadat dat land wordt gekoloniseerd. En hoe kunnen die culturen opnieuw veranderen na de decolonisatie? Dat is misschien wel het allerbelangrijkste. In zijn lezing onderlijnt Aimé Césaire dat hij gelooft in de mogelijkheid van een nieuwe pan-Afrikaanse cultuur. Het politiek en cultureel bewustzijn mag niet beperkt blijven tot één land of één regio. Hij droomt eigenlijk van een wereldwijde Afrikaanse cultuur, waarin alle inwoners verenigd zijn, zich kunnen vinden, van Brazilië, de Caribische eilanden, de Franse Antillen, de Verenigde Staten en de Afrikaanse landen. Dus hij ziet eigenlijk de mogelijkheid voor een globale Afrikaanse cultuur, zowel geruggesteund door de volkeren en culturen die nog op het Afrikaanse continent zelf leven, maar ook alle leden van de diaspora, alle leden van die culturen die zijn moeten, die gedwongen zijn opnieuw gehuisvest in andere landen, als slaven. Voornamelijk. Césaire merkt op dat al die Afrikaanse volkeren één kenmerk delen. Ze hebben geen politiek zelfbeschikkingsrecht. Ze kunnen niet volledig zelf de politieke context bepalen waarin ze leven. En zonder zelfbeschikkingsrecht kan er volgens Césaire ook geen bloeiende cultuur zijn. Je mag niet vergeten, het is misschien opvallend dat Césaire zegt dat blijkbaar ook de Afro-Amerikanen geen politiek zelfbeschikkingsrecht hebben, maar je mag niet vergeten dat dit zich afspeelt in het jaar 1956. Op dat moment heb je nog steeds in de Verenigde Staten een zeer felle segregatie en discriminatie van Afro-Amerikanen. Goed, ik zal even een citaat geven uit die lezing, dan zul je een beetje meer het gevoel krijgen voor wat Aimé Césaire precies wil aanklagen. Het mechanisme van deze dood van de cultuur en van de beschavingen onder het koloniale regime begint bekend te worden. Om te kunnen bloeien moet elke cultuur een kader, een structuur hebben. Maar het staat vast dat de elementen die het culturele leven van een gekoloniseerd volk structureren, verdwijnen of bastardiseren als gevolg van het koloniale regime. Dit is in de eerste plaats een kwestie van politieke organisatie, want men mag niet vergeten dat de politieke organisatie die vrijelijk door een volk is ontwikkeld, een prominent onderdeel is van de cultuur van dat volk, zelfs als het tegelijk ook de voorwaarde is voor die cultuur. En dan is er nog de kwestie van de taal. Er wordt gezegd dat taal versteende psychologie is. Wanneer een taal niet langer de officiële taal is, de administratieve taal, de taal die op school wordt gebruikt, de taal van de ideeën, dan leidt de inheemse taal een statusverlies dat de ontwikkeling ervan belemmert en soms zelfs in zijn voortbestaan bedreigt. Daarover moet men heel duidelijk zijn. Wanneer de Engelsen de staatsorganisatie van de Ashanti's vernietigen, geven ze de Ashanti-cultuur een klap. Wanneer de Fransen weigeren het Arabisch in Algerije of het Malagassisch in Madagaskar als officiële taal te erkennen, waardoor ze hun potentieel in de moderne wereld niet ten volle kunnen benutten, dan beschadigen ze de Arabische cultuur en de Madagaskische cultuur. Einde citaat. Het tegenargument dat je dan vaak hoort is: zo'n nieuwe Afrikaanse cultuur zal noodzakelijkerwijze moeten kijken naar het verleden voor inspiratie en zal dus altijd traditioneel achterlijk blijven in vergelijking met het progressieve Westen, het zogenaamd progressieve Westen. Maar volgens Césaire is dat geen valabel argument. Het is net het kolonialisme zelf dat deze valse tegenstelling in stand houdt. En vanuit deze manier van denken beschadig je eigenlijk op voorhand al, of ontken je op voorhand al, het potentieel voor zelfvernieuwing dat elke echte cultuur kenmerkt. De nieuwe Afrikaanse cultuur, zegt Césaire, zal elementen integreren uit het verleden en het heden, uit Afrika en uit het Westen. En hij maakt een lijstje, hij maakt een opsomming van een aantal van die waardevolle Afrikaanse tradities, zoals de dorpsdemocratie of de notie van eigenschap, gebaseerd op de entiteit van het gezin, als op de familie. Dat ziet hij als een tegengewicht voor het kapitalisme. De manier waarop in Afrika traditioneel solidariteit wordt georganiseerd. De Afrikaanse volksfilosofie, die respect heeft voor de integratie van het leven in de hele kosmos. De vraag is, zal die nieuwe Afrikaanse cultuur bij gevolg een gemengde cultuur zijn? En daar introduceert Césaire een woord dat hem volgens mij in de problemen brengt. Het is het woord civilisation métisse, of gemengde cultuur. Het woord is op dat moment al een beetje beladen, want een westerse antropologe, Margaret Mead, had gezegd, ja, misschien is dat wel een potentieel positief gevolg van de kolonisatie. We krijgen een vermenging van culturen, we krijgen een soort Afro-Europese cultuur. Césaire volgt haar niet. Hij zegt, het is te eenvoudig, het is een beetje simplistisch om te zeggen dat de Afrikaanse cultuur zomaar elementen kan ontlenen aan de westerse cultuur. Want die ontlening gebeurt nooit op de basis van gelijkheid. Het is niet alsof Afrikaanse landen, Afrikaanse individuen, Afrikaanse cultuur zomaar kunnen aanschuiven aan het buffet van de westerse beschaving en daar kunnen meenemen wat ze willen. Nee, helemaal niet. De cruciale machtsproducten, machtsmiddelen van die westerse cultuur, van die westerse beschaving, zoals vuurwapens, zoals gevechtsbommenwerpers, zoals de politieke hefbomen voor verandering, zoals economische superioriteit, ja, die instrumenten krijgen ze nooit in handen. Dus er kan eigenlijk, als er geen sprake is van gelijkwaardigheid, kan er ook geen sprake zijn van een echte culturele uitwisseling. Je kunt maar elementen uit een andere cultuur integreren als je zelf een evenwaardige partner bent. En dat is precies wat niet het geval is bij het geval van de kolonies. Er is geen... De Afrikanen kunnen niet vrijelijk beschikken over de producten van de westerse culturele kanon. Ze krijgen die kanon opgedrongen. En het blijft altijd gepresenteerd worden aan de gekoloniseerden als een superieur product. En dus blijft het ook altijd een vreemdkörper, iets vreemds binnen die gekoloniseerde cultuur. Het concept van métissage, of vermenging van cultuur, lijkt een concept dat voor Aimé Césaire bijzonder negatief beladen is. Hij zegt, zolang je blijft nadenken in termen van métissage, blijf je een breuklijn zien. En die breuklijn die was Césaire al opgevallen tijdens zijn opvoeding in Martinique. Hij had daar de Franse hoge cultuur, kunst met de grote K, meegekregen. Maar die Franse cultuur bleef in Martinique altijd iets vreemds. Altijd iets geïmporteerd. Altijd iets dat bestond naast de originele Afro-Caribische volkscultuur, maar nooit zich vermengde met die Afro-Caribische volkscultuur. Precies omdat ze altijd als superieur werd gezien. Ik geef jullie opnieuw een citaat uit de lezing van Aimé Césaire. Ik citeer. Maar wat is beschaving als het niet een harmonie en een geheel is? Het is omdat cultuur niet slechts een eenvoudige combinatie van culturele kenmerken is, dat er geen sprake kan zijn van een gemengde cultuur. Een cultuur métis. Ik bedoel niet dat mensen die biologisch gemengd zijn, geen beschaving kunnen stichten. Ik bedoel dat de beschaving die ze stichten alleen een beschaving zal zijn als ze niet gemengd is. In elk gekoloniseerd land stellen we vast dat de harmonieuze synthese van de oude inheemse cultuur is opgeheven en vervangen werd door een mengelmoes van kenmerken van verschillende oorsprong, die elkaar overlappen zonder te harmoniseren. Dit is niet noodzakelijkerwijs barbaarsheid door gebrek aan cultuur. Het is barbaarsheid door culturele anarchie. Einde citaat. Tegelijk blijft de vraag of Césaire zijn concept van negritude niet in dezelfde richting wijst, van een vermenging, noodzakelijkerwijs. Zijn eigen visie, als hij ze tot uitdrukking brengt, ja, daar krijg je opnieuw toch de indruk dat het toch nood zal zijn aan een soort hybride cultuur. Ik citeer hem nog eens. Ik geloof dat er in de Afrikaanse cultuur die nog geboren moet worden, of in de para-Afrikaanse cultuur die nog geboren moet worden, veel nieuwe elementen zullen zijn, ook moderne elementen, zelfs elementen die ontleend zijn aan Europa. Maar ik geloof ook dat er veel traditionele elementen zullen blijven bestaan in deze culturen. Ik weiger toe te geven aan de verleiding van de tabula rasa. Ik weiger te geloven dat de toekomstige Afrikaanse cultuur de oude Afrikaanse cultuur volledig en op brutale wijze zou kunnen verwerpen. Het verschil dat hij maakt tussen wat hij ziet als die nieuwe para-Afrikaanse of pan-Afrikaanse cultuur en een civilisation métis, waar hij dan zo kritisch tegenover staat, ligt volgens mij eenvoudigweg in het machtsevenwicht. In de toekomst zouden de voorwaarden van culturele uitwisseling niet exclusief door westerlingen worden bepaald. De gekoloniseerden van vroeger zouden ook hun eigen rol gaan spelen. En een heel mooi voorbeeld heeft Aimé Césaire zelf geschreven. Het is een toneelstuk en het heet Une Tempête. En de titel doet misschien een belletje rinkelen. Het verwijst natuurlijk naar The Tempest, een bekend toneelstuk van William Shakespeare uit de 17e eeuw. Césaire had er een bewerking, een vertaling van gemaakt in het Frans. En hij noemt dat une tempête, een storm. Niet de storm van Shakespeare, maar een storm. En de verandering die Césaire, een van de veranderingen die hij introduceert, is dat hij de hele cast van personages bewaart. Maar hij zegt heel duidelijk, dit zijn de witte personages en dit zijn de zwarte personages. Dus hij maakt heel duidelijk, hij brengt daar heel duidelijk een koloniaal perspectief binnen in dat stuk. Goed, laat me overgaan naar het hoofdstuk over Frans Fanon, een leerling van Aimé Césaire. Net als Aimé Césaire werd de Frans-Caribische schrijver en activist Frans Fanon geboren op het eiland Martinique, in de hoofdstad Fort-de-France. Jonge Fanon groeide op in een middenklassegezin van gemengde afkomst. Zijn vader kwam uit een familie van zwarte slaven en indianen. Hij werkte als douanebeambte. De familie van zijn moeder was deels zwart en afkomstig uit Martinique, deels wit en afkomstig uit de Elzas. Zijn schooltijd bracht Fanon door in het Lyceum Victor Schulgeir. Ook de Franse witte elite liep daar school. Hij kreeg er onder meer les van Aimé Césaire en die stond toen al bekend als stichter van de negritude-stroming in de Franse literatuur. Toen Fanon op de schoolbanken zat, had Césaire samen met zijn echtgenote, Suzanne Roussy, het tijdschrift Tropique opgericht. Daarmee wilden ze de culturele status quo in Martinique aanvechten. Die status quo was exclusief op Parijse tendensen georiënteerd. Niet witte minderheden, waaronder het gros van de inwoners van het eiland zelf, kwamen in de cultuur en literatuur nauwelijks aan bod. Wanneer dat toch gebeurt, was het stevast op een exotische en folkloristische manier. In 1943, toen Fanon 18 jaar oud was, nam hij dienst in het Franse bevrijdingsleger onder leiding van generaal de Gaulle. Hij nam deel aan de gevechten tegen nazi-Duitse troepen in de Vogezen. Daarbij raakte hij gewond. In het leger was hij ook getuige van de systematische achterstelling en discriminatie van etnische minderheden. Nochtans deed de Gaulle voor een belangrijk deel van zijn troepenmacht beroep op de inheemse inwoners van de Franse kolonies. Er waren regimenten van Algerijnen, Marokkanen, Tunesiërs, Senegalezen, Zuidoost-Aziaten en Antillianen. Als oorlogsveteraan kon Fanon na de oorlog een universitaire studie aanvatten in Parijs. Hij studeerde geneeskunde en daarnaast volgde hij ook colleges in de filosofie en de psychologie, onder meer bij de bekende fenomenoloog Maurice Merleau-Ponty. Nu, ook in de vooruitstrevende, zogenaamd vooruitstrevende intellectuele milieus van Parijs, ondervond hij hetzelfde racisme als onder militairen. Het leidde Fanon tot een eerste boek, waarin hij het structurele racisme van de koloniserende landen analyseerde. Het boek had als titel Peau noire, masque blanc, zwarte huid, witte maskers. Na zijn specialisatie in de psychiatrie reisde Fanon opnieuw naar Algerije. Tijdens de oorlog was hij daar een tijd lang gestationeerd geweest. In 1953 werd hij hoofdgeneesheer van de psychiatrische kliniek van Blida-Joinville. Zijn voornaamste taak, zo stelde hij al snel vast, was om de behandeling van geesteszieken ingrijpend te decolonialiseren. De behandelingen door Franse artsen waren namelijk doordesemd van raciale vooroordelen. Notwaar voorbeeld was de definitie van de Noord-Afrikaanse moslim door de Franse psychiater Antoine Poirot als, en ik citeer, een leugenaar, een dief en een luierik, een hysterische debiel die bovendien onderworpen is aan onvoorspelbare, moorddadige impulsen. Einde citaat. Fanon was op de eerste rij getuige van de gewelddadige en bloedige Algerijnse bevrijdingsoorlog, die uitbrak in 1954. Hij koos de zijde van de opstandelingen. Bij het Algerijnse bevrijdingsfront vervulde hij verschillende taken. Hij was onder meer redacteur van het tijdschrift van de politieke organisatie. Vanaf 1956 maakte zijn politieke activiteiten en zijn positie in de kliniek onhoudbaar. En zelfs zijn aanwezigheid in Algerije. Hij nam ontslag uit het ziekenhuis en het volgende jaar werd hij het land uitgezet. In het naburige Tunis, de hoofdstad van Tunesië, vervoegde hij de leiding van het Algerijnse bevrijdingsfront. Later werd hij ambassadeur van het voorlopige Algerijnse regime in ballingschap in Ghana. In het jaar 1960 werd bij Fanon de ziekte leukemie vastgesteld. De ziekte zou hem in toenemende mate aan zijn bed kluisteren. Wel slaagde hij er nog in de Frans filosoof te ontmoeten voor wie hij een mateloos bewondering koesterde. Dat was Jean-Paul Sartre. En Sartre was zo onder indruk van de persoon van Fanon dat hij een vlammend voorwoord schreef voor diens laatste boek. Dat werd Les Données de la Terre, de verworpenen der aarde. Het verscheen in 1961, vlak voor zijn dood. Fanon was toen 36 jaar oud. Laat me even kijken naar de inhoud van dat boek. De Verworpenen der Aarde is het bekendste werk van Fanon. Door als titel te kiezen voor de openingswoorden van de Internationale, dus het lijflied van het communisme, verwijst de auteur expliciet naar het marxisme. Hij wil aantonen dat het kolonialisme enkel een logische consequentie is van het kapitalisme. En net zoals de fabrieksarbeiders zich met geweld tegen hun uitbuiting hebben moeten verzetten in de 19e eeuw in Europa, zo moeten de gekoloniseerden dat nu ook doen in de 20e eeuw. Nu, het boek is geschreven en dan merk je direct door iemand die de logica van het kolonialisme van binnenuit probeert te doorgronden. Maar het gebeurt voor de eerste keer, en dat is heel opmerkelijk, vanuit het standpunt van de gekoloniseerde. niet het standpunt van de kolonisator. Het resultaat is een boeiende oefening in het omkeren van het perspectief. Fanon gaat alle grote idealen waarmee het Westen schermt, zoals vrijheid, gelijkheid, broederlijkheid, consequent toepassen op de Noord-Zuid-verhouding. Zo komt genadeloos aan het licht dat hele beschavingsdiscours waarmee het machtsonevenwicht in koloniale landen werd gerechtvaardigd, op niks dan leugens berust. De witte brachten geen beschaving in de door hen gekoloniseerde landen. Of liever, wat ze aan beschaving brachten, werd altijd en overal met onderdrukking betaald. Van onze achtergrond in de psychologie en de psychiatrie staat hem in staat om de effecten van het kolonialisme heel scherp te analyseren. En heeft uiteraard in de eerste plaats oog voor de gevolgen bij de onderdrukte, zoals bijvoorbeeld een constante angst voor de kolonisator en een minderwaardigheidscomplex ten aanzien van de kolonisator. De gevolgen zijn jaloezie en agressie. Ik citeer: de blik die de gekoloniseerde op de stad van de kolonist werpt, is geladen met wellust en afgunst. Bezitstromen, van alle vormen van bezit, aanzitten aan de tafel van de kolonist, slapen in het bed van de kolonist, liefst met diens vrouw. De gekoloniseerde is een afgunstige. Wie dat heel goed beseft, is de kolonist die toevallig zijn blik ontvangt en bitter maar voortdurend op zijn kievief constateert: ze willen onze plaatsen nemen. Dat is waar. Er is niet één gekoloniseerde die niet minstens één keer per dag droomt dat hij op de plaats van de kolonist gaat zitten. Einde citaat. Maar Fanon ziet ook wat de psychologische effecten van het kolonialisme voor de kolonisator zijn. Hij kijkt ook in de omgekeerde richting. En hij merkt dat de kolonist voortdurend achterdochtig is. Hoe stabiel de situatie aan de oppervlakte ook mag lijken, er is altijd die angst voor de opstand van degenen die worden uitgebuit. De kolonist, zegt Fanon, vervalt makkelijk in een zoologische taal wanneer hij het over de gekoloniseerde heeft. Dat had hij evengoed vastgesteld in Martinique, in Parijs en in Algerije. Ik citeer: men heeft het over de slangachtige bewegingen van de gele mens, de stank die de inlandse stad uitwasemt, over de horde, de stank, het voortwoekeren, het gekrioel, de gebarentaal. Besluit: er kan niets natuurlijks zijn aan de koloniale maatschappij. De koloniale maatschappij heeft een eigen realiteit gecreëerd. De artificiële tweedeling van mensen in superieur en inferieur, kolonist en gekoloniseerde, leidt tot een ononderbroken sociale spanning. Dat brengt noodzakelijk conflicten met zich mee. En hier komt de titel van het eerste hoofdstuk van het boek van Fanon, en dat heet Het Geweld, tot zijn recht. Volgens de auteur kan de kolonisatie enkel op een gewelddadige manier ongedaan gemaakt worden. Ik citeer: de gekoloniseerde die besluit om dit programma te verwerkelijken, die de motor ervan wil zijn, is te allen tijde voorbereid op het geweld. Vanaf zijn geboorte is het hem duidelijk dat deze verengde wereld, bezaaid met verboden, alleen door het absolute geweld wezenlijk aangetast kan worden. Einde citaat. Net zoals de koloniale maatschappij een artificiële creatie was, zal de decolonisatie een werkelijke schepping van nieuwe mensen met zich meebrengen. En dat zal de kolonisator niet zonder slag of stoot laten gebeuren. De gekoloniseerde zal zijn nieuwe wereld met geweld moeten opeisen. Bij gevolg is het zinloos om na te denken over een soort overgangssituatie. Daarbij zouden de kolonisten niet plotsklaps de kolonie verlaten, maar een tijd lang aanwezig blijven om de overgang naar de onafhankelijkheid te helpen verwezenlijken. Dat was een droom van heel wat Westerlingen tijdens de decolonisatie. Bijvoorbeeld in Congo in de jaren 50 hebben de Belgen geprobeerd om die overgang van kolonie Congo naar de onafhankelijke staat Congo van die zo intens mogelijk mee te begeleiden. Maar dat was zinloos en uiteindelijk is dat uitgedraaid op de rellen van 1960 en op het plotsklapse vertrek van de Belgen, het gedwongen vertrek van de Belgen uit Congo. En Fanon laat ook duidelijk verstaan dat westerse hersenspinsels zijn en moeten zijn. Ze komen voort uit het brein van al diegenen die nog steeds geen afscheid hebben kunnen nemen van de koloniale manier van denken. Er kunnen geen verbindingswegen bestaan tussen de koloniale periode en de decoloniale periode. De gekolonist of de gekoloniseerde moet geheel van het grondgebied verdwijnen. Fanon aarzelt zelfs niet om een stukje van zijn beeldspraak aan het nazisme te ontlenen. Hij schrijft, ik citeer: wanneer een gekoloniseerde een betoog hoort over de westerse cultuur, dan haalt hij zijn katmes tevoorschijn, of hij zorgt dat hij het binnen handbereik heeft. Einde citaat. Dat is een onverholen toespeling op een uitspraak die wordt toegeschreven aan nazi-kopstuk Joseph Goebbels. Ik citeer, wanneer ik over cultuur hoor spreken, haal ik mijn Browning tevoorschijn. Einde citaat. Nu, Joseph Goebbels heeft dat nooit gezegd, maar het wordt wel meestal aan Goebbels toegeschreven. Het is trouwens afkomstig eigenlijk uit een nazi-toneelstuk. Maar goed, dat is bijzaak. Het gaat hier om die verwijzing van Fanon naar het nazisme, die komt niet uit de lucht vallen. Fanon had bij Aimé Césaire een essentiële les over Hitler opgestoken. De ware vernedering die Europa had ondergaan door Hitler, was dat Hitler hetzelfde racisme op de Europeanen had toegepast als dat zij zelf al eeuwenlang op de rest van de wereld hadden losgelaten. Dus het moorddadige antisemitisme van de nazi's was doordrongen van dezelfde logica die ook de drijfveer was achter het koloniale racisme. En dat zijn geen toevallige uitwassen of bijverschijnselen van de westerse cultuur. Het is te eenvoudig om de schuld enkel bij een minderheid van hebzuchtige kolonisten te leggen. Kolonialisme en racisme zijn intrinsiek verbonden met de westerse beschaving. Dat is een zware diagnose. Nu, met dat citaat over de reactie van de gekoloniseerden op de westerse cultuur, heb ik ook al een andere vraag kunnen aansnijden. Wat zou cultuur kunnen betekenen bij het kader van de decolonisatie? Welke rol kan kunst spelen, kan literatuur, folklore spelen? En daar zullen we zien dat Frans Fanon toch op een iets andere golflengte zit dan Aimé Césaire. Intellectuele leiders van de negritude, zoals Césaire, hadden gestreefd naar een nieuwe, herontdekte zwarte cultuur, een negritude. Fanon had ambivalente gevoelens daartegenover. Hij ging akkoord met Césaire dat de verschijning van de kolonist de dood betekende voor de inheemse samenleving en haar cultuur. Omdat de gekoloniseerden systematisch de westerse cultuur voorgeschoteld kregen als een superieur model, werden ze nogal passief en lethargisch ten aanzien van hun eigen tradities. En dan moesten ze wel degelijk omkeren. De gekoloniseerde intellectueel moest met name de kracht van oude sociale gebruiken herontdekken. Dorpsvergaderingen, volkscommissies, wijkbijeenkomsten. Maar of dat ook moest leiden tot een nieuwe literatuur en kunst van de zwartheid, van de negritude, daar had Fanon zo zijn twijfels bij. Want het zou misschien wel een kopie kunnen worden van hetzelfde soort sentimentele exotisme dat de westerlingen al zo lang beoefenden. Was het niet negritude het nabootsen van dezelfde westerse bewondering voor de zogenaamd authentieke volksmuziek, authentieke legendes en beeldende kunst van Zwarte Afrika? Negritude zou je zelfs kunnen zien als een onbewuste instemming met het koloniale vooroordeel dat de westerse cultuur superieur was. Per slot van rekening had die westerse cultuur het namelijk nooit nodig gevonden om zichzelf te presenteren als blanchitude of cultuur van de witheid. Ze gingen er gewoon vanuit, de westerse cultuur, dat ze de standaardcultuur was. Dus de opeisen van eigen zwarte cultuur ging eigenlijk ook gepaard met de impliciete toegeving dat je het eens was met die onuitgesproken rangschikking. Fanon zag het als een gevaar om zich te verliezen in een soort romantisch primitivisme. Het gevolg was dat je bleef vastzitten in het verleden, in plaats van je naar de toekomst te keren. En die toekomst kon pas beginnen na het kolonialisme. Ik citeer, voor de gekoloniseerde kan het leven slechts opnieuw voortkomen uit het lijk en de ontbinding van de kolonist. Einde citaat. Dus negritude, het idealiseren van die authentieke zwarte cultuur, was alleen maar een tussenstadium, een noodzakelijke, maar te overwinnen stap op het pad naar echte vrijheid. Pas wanneer de gekoloniseerden politiek helemaal vrij waren, zou een echte postkoloniale cultuur kunnen ontstaan. Zo, dat was het voor vandaag. Bedankt om te luisteren en ik hoor jullie heel graag volgende week opnieuw.